Hartelijk welkom, luisteraar voor internet, kerkradio en scanner. Deze avond, de woensdagavond, waar we toch in deze tijd, coronatijd, toch onze bijeenkomsten hebben. Het zij door middel van een bijbellezing of door middel van een meditatie. Vanavond dan door middel van een meditatie vanuit het gebouw uitgezonden. En willen dan weer de vervolgstof uit het boek van de psalmen met elkaar voortzetten. Vanavond op een stil te staan met de hulp des Heren. Bij de 26e psalm. Het is fijn dat u en jij ook met ons verbonden mag zijn. De Heer geeft ons een gezegende ontmoeting. We willen met elkaar zingen van psalm 84 vers 1. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. En ook vers 5. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijd. Psalm 84 en daarvan het eerste en het vijfde vers. En u weet dat wel dat de psalmen eerder zijn gezongen in kerkdiensten die eerder in het kerkgebouw gehouden zijn.
Thank you.
met elkaar lezen uit het boek van de psalmen, het 26e psalm. De 26e psalm, in mijn Bijbel staat daarboven, beden om recht. Een psalm van David, doe mij recht, Heere, want ik wandel in mijn oprechtheid en ik vertrouw op de Heer, ik zal niet wankelen. Proef mij, Heere, en verzoek mij, toets mijn nieren en mijn hart. Want uw goede tierenheid is voor mijn ogen en ik wandel in uw waarheid. Ik zie niet bij ijdele lieden en met bedekte lieden ga ik niet om. Ik haat de vergadering der boosdoeners en bij de goddelozen zit ik niet. Ik was mijn handen in onschuld en ik ga rondom uw altaar, o Heere, om te doen horen de stem des lofs en om te vertellen al uw wonderen. Heer, ik heb lief de woning uws huizes en de plaats des tabernakels uwer eer. Raap mijn ziel niet weg met de zondaren, noch mijn leven met de mannen des bloeds. In welker handen schandelijk bedrijf is en welke rechterhand vol geschenken is. Maar ik wandel in mijn oprechtheid. Verlos mij dan en zijt mij genadig. Mijn voet staat op effen baan. Ik zal de Heere loven in de vergaderingen. We willen met elkaar van deze psalm, voordat we tot de meditatie over hopen te gaan, willen dan stilstaan of willen zingen met elkaar, hier en ook thuis. De 26e psalm vers 1, o Heere, doe gij mij recht, ik wandel als uw knecht. Vind mijn lust in uw gebod, ik blijf op u betrouwen, op u mijn rotssteen bouwen. Ik zal niet wankelen, grote God. En op vers 2, beproef vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog, al wetende, steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen. Stel mijn oogmerk in de dag, psalm 26. En daarvan vers 1 en 2.
Thank you.
Psalm 26, luisteraar, is een psalm die in een bepaald opzicht wel heel sterk lijkt op Psalm 25, omdat in Psalm 25 ook over de onrechtvaardigen wordt gesproken. En David daar bidt om Gods bewaring. Psalm 26 spreekt ook over de onrechtvaardigen, waar David in zijn leven mee te maken heeft. Het verschil met Psalm 25 is dat David in Psalm 25 weet op dat moment, in die situatie, dat er ook alle reden zou zijn dat de Heere het onrecht wat hem overkomt in zijn leven zou toelaten, omdat de Heere ook David heeft laten zien dat er zoveel in zijn eigen hart en leven is wat ook niet recht is geweest, met name ook in zijn jonge jaren, en daar heeft hij dan last van. Als hij later dan door vijanden ook wordt omringd. Psalm 26 is een psalm die wel enigszins dus lijkt op Psalm 25. Ook dan is er sprake van toch wel zondaren, onrechtvaardigen om David heen. David vraagt de Heere, doe mij recht. Maar het verschil met Psalm 25 is dat ditmaal David mag weten dat hij voor de Heere rechtvaardig is, ook in die zaak waarin hij betwist wordt, dat hij mag weten dat hij rechtvaardig is. Dat kan in ons leven zo zijn, hè, dat er een zaak is en dat we toch mogen weten dat er onrecht is, dat er iets is wat niet juist is en dat er ook onrecht geleden wordt. En als dat geweten mag worden, al moet een mens zelf dan belijden dat hij ten alle tijden geen recht ergens op heeft en alles verbeurd en verzondigd heeft, dan mag in een bepaalde zaak, dan mag wel iemand zich rechtvaardig weten, omdat je mag weten, God weet ervan. Wat kan er ook in ons leven dingen zijn, altijd ook, dat we moeten zeggen, daar hebben we onszelf ook in te onderzoeken, is dat recht, maar wat kan in ons leven situaties zijn, of situaties zijn, dat we moeten zeggen, daar wordt onrecht geleden. David weet daarvan. Hij begint meteen met zijn klacht, met zijn beden. Doe mij recht, Heere, want ik wandel in mijn oprechtheid. David heeft in zijn leven echt wel slinkse wegen gekend. We denken aan het overspel met Bathsheba, de zonde tegen Uria. Hij heeft ook wegen gekend waar hij helemaal zelf van de rechte weg af was. Maar op dit moment mag hij zich weten voor Gods aangezicht. Mag hij weten ook van verzoening, van vergeving. En mag hij ook weten in de bepaalde zaak waarin hij vraagt dat de Heer hem recht zal doen, dat hij daarin recht mag staan. Hij heeft dat voor de Heer neergelegd. Hij heeft daar als het ware zich voor het aanzicht van de Heer over mogen onderzoeken. Hij heeft ook als het ware met licht van boven mogen weten dat hij in die zaak waarin hij betwist wordt, dat hij aan de kant van de Heere staat. Doe mij recht, Heere, want ik wandel in mijn oprechtheid. In zijn wandelen verlangde hij niet anders dan de Heere te dienen en de Heere te eren en te verheerlijken. En verlangde hij niet anders dan ook zijn naaste geen onrecht te doen. En dan toch is daar het onrecht van mensenhanden, misschien wel de beschuldiging, misschien wel een aanklacht, misschien ook wel andere dingen waarin hij ook in benauwdheid wordt gebracht. Doe mij recht, Heere, want ik wandel in mijn oprechtheid. Nee, dat wandelen in oprechtheid is geen grond waarom de Heer hem recht zou doen. Er staat ook eerst de godsnaam, Heere, hoofdletters. Die naam komen we vaak tegen in het Oude Testament, in het boek van de Psalmen. Yahweh, de naam die de Heer heeft bekendgemaakt aan Mozes, de verbondsnaam, ik zal zijn die ik zijn zal, waarin de Heer uitspreekt dat hij de getrouwe is, dat is de grond waarom David vraagt, doe mij recht, Heere. Hij roept de naam des Heeren aan. En in zijn vraag om recht te doen, mag hij ook weten dat het een zaak is die ook de Heer zelf aangaat. Heere, oh, dat is zijn pleitgrond, de naam Gods, niet zijn eigen wandel in oprechtheid, al mag hij wel weten dat hij in oprechtheid wandelt. Zou hij dat niet weten, dan heeft hij ook zelf zich te onderzoeken, te beproeven en dan Zou het ook kunnen zijn dat hij zelf zou moeten zeggen, ik moet terug. En ik heb het verkeerd en ik moet op mijn knieën, ik moet naar de ander toe. Ook dat, maar in dit geval, waar hij zelf in de benauwdheid is, waarin hij zelf ook onrecht leidt, mag hij voor de Heere zich recht weten en ik vertrouw op de Heere. Ik zal niet wankelen. O, dat mag er ook zijn in zijn hart, in zijn leven, dat vertrouwen dat hij uit mag spreken. Dat hij zeker mag weten, de Heere aan zijn zijde, dat hij ook zeker mag weten, al is daar dan het onrecht dat hem wordt aangedaan, al is daar dan ook de benauwdheid die men aandoet, dat hij niet zal wankelen, dat de Heere zijn voortocht is en zijn achtertocht, dat de Heere ter rechter en ter linkerhand is en dat de Heere hem van boven beschermt en van beneden, dat de Heere aan zijn zij is. En dan mag David op een andere plaats zeggen, met de Heere kan ik over muren springen en door benden dringen. De Heer is met mij, ik zal niet vrezen, wat zal mij de mens doen? Vers 2 zegt hij, proef mij, Heere, en verzoek mij. Toets mijn nieren en mijn hart. Hoe kan dat? Als David in vers 1 zegt, doe mij recht. Als hij mag uitspreken het vertrouwen op de Heere, de beleid is dat hij niet zal wankelen. Is het dan nodig dat hij in vers 2 toch vraagt, proef mij, Heere, en verzoek mij, toets mijn nieren en mijn hart. Ja, dat blijft nodig. Dat blijft elke dag nodig in het leven van Gods kinderen. Dat blijft tot de laatste dag nodig. Want al mag iemand in een bepaalde zaak zich recht weten, kan een andere zaak zijn tegelijkertijd dat hij niet recht is. Iemand kan zich recht weten in een bepaalde zaak, terwijl hij naar de Heere toe misschien toch moet belijden dat er zoveel andere dingen zijn. Bovendien, het ware geloof onderzoekt zich steeds opnieuw. Zelfs al mag iemand weten van genade, zal altijd de bede blijven, Heere, beproef mij en verzoek mij. En ook in een bepaalde zaak, al weet iemand voor de Heere recht te staan, zal het toch, en heeft zichzelf eerder onderzocht en mogen weten dat het recht ligt voor de Heere, mag het toch en moet het toch altijd weer opnieuw, steeds opnieuw de vraag zijn, beproef mij, Heere, beproef vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog, al wetende steeds open lag. Zoals we het zingen, het hart ligt voor de Heere open. We kunnen ons eigen hart niet bekijken. We kunnen ons eigen hart niet doorgronden. God doorgrondt het wel. Wat drijft ons, wat is het diepste verlangen? Wat leeft in het diepste binnenste? Wat bedoel ik? Wat is mijn oogmerk? Wat heb ik ermee voor? De Heere weet het. En dan moet ook de Heer dat steeds ook een mens daarbij bepalen. Dan kan het ook zijn dat iemand mag weten in een zaak recht te staan en dat er dan toch gedachten komen van boosheid of hoogmoed of noemt u er maar bij, noemt u maar op, waar toch ook weer zijn hart van gezuiverd moet worden. Proef mij, Heere, en verzoek mij dat de Heer hem zal toetsen. Toets mijn nieren en mijn hart. Wij hebben het altijd over het hart. In de Bijbel wordt over het hart, maar ook wel over de nieren gesproken. De nieren die nog dieper zitten dan het hart. Dat we de plaats van de meest innigste aandoeningen en verlangens. Uit het hart zijn de uitgangen van het leven, zegt de Heer in zijn woord. Maar de nieren, dat is de plaats van de innerlijke aandoeningen en verlangens. Het diepste, wat vaak voor de mens verborgen is, dat komt voort uit de nieren die de Heer proeft en toetst. En als de Heer het proeft en toetst, wie kan ons beter onderzoeken? En wie kan ons beter voor ogen stellen wat er in ons hart leeft? Wat ons ten diepste drijft? Ook een kind van de Heer is een tweemens. Altijd kan het zijn bij het goede wat we doen dat er iets van onszelf bij is. En wij zijn, in die zin zijn wij zo vaak ook dubbelhartig. De Heer is in dat opzicht zo volkomen in zijn spreken, in zijn gedachten. Bij ons kan de meest goede gedachte en de meest goede handeling kan vergezeld gaan van toch iets verkeerds. Dat we denken dat we er wat mee zijn, dat we ons verheffen boven anderen of dat we hopen dat anderen ons zullen prijzen. Proef mij, Heere, verzoek mij. Wat is dat altijd nodig? Het is ook een psalm die we vaak zingen, ook in de week van voorbereiding. De 26e psalm, daarvan het tweede vers. En dan mag David zeggen in vers 3, en dat is een grote zaak, want uw goede tierenheid is voor mij, voor mijn ogen. En ik wandel in uw waarheid, uw goede tierenheid is voor mijn ogen. Ja, dat mag David weten, daarom mag hij ook in vers 1 zo rijk spreken, dat de Heer met hem is. Daarom mag hij ook zijn hart voor de Heer openstellen en openleggen in vers 2, dat de Heer hem zal onderzoeken en beproeven, want hij mag de Heere bedoelen. Uw goede tierenheid is voor mijn ogen. Zijn ogen zijn op God geslagen. En zijn ogen mogen de Heer in gunst zien. Dat zijn ogen, de ogen van de Heer op David, in gunst geslagen zijn. Hij mag weten dat er niets tussen hem en de Heer instaat. Hij mag weten van verzoening en van vergeving. Hij mag weten van vrede met de Heer in het hart. Is dat niet een vrucht van Pinksteren en van de Pinkstergeest? Want uw goede tierheid is voor mijn ogen. Juist omdat hij dat mag weten, dat mag beleiden, mag hij ook de Heer vragen hem recht te doen. En juist ook mag een kenmerk zijn van genade, dat hij zich steeds ook zijn hart door de Heer laat toetsen en onderzoeken wat erin wordt gevonden. En hij mag ook weten, als er nou iets is wat niet is voor de Heer kan bestaan. Ik denk aan die andere psalm die wel wat lijkt op psalm 2639. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen. Maar ik denk ook aan psalm 139. Dat is er bij mijn kwade weg. Leid mij op de eeuwige weg. Wat is dat nodig? Want als er nou iets is in het hart, naar God toe of naar de naaste toe, dan kan vers 3 niet beleden worden. Uw goede tierheid is voor mijn ogen. Dan staat dat tussen ons en de Heere in. Als er werkelijk sprake is van boosheid, als er werkelijk sprake is van zondige gedachten, als er werkelijk sprake is van onrecht vanuit de dichter of uit ons eigen hart, dan kunnen we nooit zeggen, uw goede tierheid is voor mijn ogen. Dan staat dat tussen de Heere en de ziel in. Dan verbergt de Heere zich ook. Dan is het donker in ons hart, in ons leven. Maar bij David mag dat anders zijn. En dat geeft hem zo ook een vertrouwen uit te spreken. Dat hij mag vertrouwen op de Heere, niet zal wankelen. Ik wandel in uw waarheid. Dat mag ook de vrucht zijn van de goede tierenheid die hem voor ogen gesteld is. Dat hij wandelt in waarheid. Het gaat hier, u zult dat begrijpen, om de waarheid van Gods geboden. Die heeft hij lief. Dat is zijn betrachting. Dat is zijn vermaak. Dat is zijn verlangen. En dat is ook hetgeen wat hem ook bij de Heere houdt. Gods geboden, het onderwijs daarin. En daarin te mogen wandelen. Ik wandel in uw waarheid. Luisteraar, mogen we dat ook zeggen. Het is Pinksteren geweest. Uw goede tierenheid voor mijn ogen. Is Gods goede tierenheid voor uw ogen. Mag u daarvan weten, van die troost, dat troostvolle gezicht, te zien op die ten hemel gevaren koning, ter rechterhand Gods, die ook voor ons bidt, te zien het verzoende aangezicht van de Vader. Wat is het werk voor de Pinkstergeest dan dat te werken? En als dat er is, hoe weten we dat? Dan zal het ook blijken uit die vruchten. Ik wandel in uw waarheid, dan is dat het stuk van de dankbaarheid. Dan is dat het leven waaruit het mag blijken. Dan weten we ook van het eerste stuk van de leugenachtigheid en de onwaarheid in het binnenste. Als David deze dingen heeft gesproken, dan horen we dat hij wat dieper ingaat op de omstandigheden waarin hij verkeert. Dan gaat David een weg, we zouden zeggen, in betrekkelijke, ja, als een gast en vreemdeling op de aarde. Hij zegt bij wie hij niet verkeert, bij wie hij niet kan verkeren, omdat ook de Heere met hem is. Zou de Heere niet met hem zijn, dan zou hij een ander gezelschap hebben. Hij zegt in vers 4, ik zit niet bij ijdele lieden en met bedekte lieden ga ik niet om. Hij zegt in vers 5, ik haat de vergadering der boosdoeners en bij de goddelozen zit ik niet. Hij noemt 4 categorieën van mensen, wat zijn gezelschap niet is. We komen dat overigens ook op andere plaatsen in de Bijbel tegen. Denk maar bijvoorbeeld aan de 101e psalm, die in dit opzicht heel veel lijkt op psalm 26. Of ook psalm 1, die ook in mijn Bijbeltje ook aangehaald staat als tekst, verwijst ik bij vers 4. Het gaat over het niet wandelen en het niet verkeren in de raad van de goddelozen, niet staan in de kring van de spotters. Wat zijn nou die ijdele lieden? Ijdel, dat kennen we ook wel. Dat is dat mensen in de uren in de spiegel bezig zijn. Ijdel, dat is ook hoeveel aandacht we krijgen via sociale media, op wat voor manier dan ook. Ijdel, dat wil zeggen te vergeefs, dat we denken wat te zijn, terwijl we het nou juist niet zijn. Ijdel, dat is zinloos. Maar hier wordt dat met name bedoeld, ijdele lieden, mensen die lichtzinnig leven. Mensen die, we zouden zeggen, het vermaak in de wereld hebben. Onwillekeurig kunnen we dan denken aan de terrassen, wat waren de mensen blij. Er werden polonaises gelopen dat men weer naar het terras kon. En wat doet men op het terras? Ja, zijn geld uitgeven aan wat alcohol. Men kijkt wat rond. En dat is het dan. Dat is dan. Ik hoorde voor de radio in de auto. Hoorde ik iemand die had weer een terras mogen bezoeken. En zijn leven was weer begonnen. Nou, dat is nou, als dat nou ons leven is, dat zijn nou de ijdele lieden. Waar platte praat plaatsvindt. Waar flauwe grappen klinken. Waar soms ook schuine opmerkingen worden gemaakt. Ijdele lieden. We kunnen ons daar ook schuldig aan maken. Zinloos. Ik denk ook wel eens een beetje ook aan het gebliep van de smartphones. Ook dat kan naar het ijdele toe gaan, naar het zinloze. Laten we er erg mee oppassen. Ik ben tegenwoordig bijna wereldvreemd als je geen smartphone hebt, maar laten we er maar heel voorzichtig mee zijn. En met bedekte lieden ga ik niet om. Wat zijn nou bedekte lieden? Dat zijn nou mensen die hun ware gedaante verbergen. Dat zijn mensen die zich anders voordoen dan ze werkelijk zijn. En dat zijn mensen waarmee we moeten oppassen. Dat zijn mensen die zelf buiten schot blijven en anderen proberen te laten vallen. Bedekte lieden, mensen die niet terecht handelen. Mensen die achter de schermen bezig zijn. Mensen die dingen doen die het daglicht niet kunnen verdragen. David kan dat zeggen, dat is mijn gemeenschap niet. Daar kan ik niet mee omgaan. Want hij weet, als dat gebeurt, dan kan zijn weg niet terecht voor de Heere zijn. Dan zal de Heer ook wijken. Ik haat de vergadering der boosdoeners. Ook dat horen we. De openlijke werkers der ongerechtigheid die voor geen daad van verdrukking of van bloedvergieten terugschrikken. Dat zijn juist, we zouden zeggen, de criminelen. Dat zijn de mensen die geweld plegen. De vergadering der boosdoeners. We hebben in die zin het misschien ook wel gehoord, hoeveelen in Amerika over de wereld, hoeveel duizenden in Amsterdam samen zijn gekomen, de coronaregels niet in acht nemend, voor een demonstratie over een zwarte man in Amerika, die door politiegeweld is omgekomen. Ook, we moeten natuurlijk ook zeggen, dat is ook zeer ernstig dat zulke dingen ook gebeuren. Maar dan zien we dat het kwaad van alle kanten kan komen. Al moeten we wel zeggen, die demonstraties, dat ook dat weer iets dat ook heel dwaas ook heeft. Dat mensen zo in het gevaar ook zich begeven en daar mogelijk weer heel veel besmettingen uit voort kunnen komen. De burgemeester van Amsterdam die dat toe ook weer goedkeurt. Terwijl ook daar zo velen zo dicht bij elkaar kwamen. Bij de goddelozen zit ik niet. Dat is een vierde categorie die hier genoemd wordt. We kunnen dan dus denken aan degene die van God niet willen weten. Die het zeggen, wijk van ons, aan de kennis uwer wegen hebben wij geen lust. De openlijke verachters van God en van zijn woord. Dat zijn dus vier categorieën. De godlogenaars, dat zijn de goddelozen, de boosdoeners. Degene die die dus criminele daden verrichten. Die dus ook bloed vergieten. Bedekte lieden, mensen die met hun ellebogen werken. Die achter de ellebogen hebben. Ijdele lieden, het zinloze gebeuren. David noemt al die categorieën en hij zegt, dat is mijn gezelschap niet. Ik zit er niet bij en ik ga er niet mee om. Katervader boosdoeners, bij de goddeloos zit ik niet. Vraag toch ook maar even de vraag aan de jongeren. Ook in Vriezenveen. Laatst vertelde ook een jongere mij en hij zegt, ja, dat gebeurt best veel op zaterdagavond. Dat ook jongeren uit onze kerken, van de Bouwmeesterstraten, van andere kerken, ook van de grote kerk samenkomen. En dat er dan ook wel dingen gebeuren die niet voor de Heer kunnen bestaan. Staan wij, zitten wij daar? Is dat ons gezelschap? En toen hadden we het ook zo in het gesprek erover, dat je eigenlijk moet zeggen, ja, dat kan het dan toch onze vriend uiteindelijk niet zijn. En natuurlijk, als je daar elkaar al heel lang kent van jongs af aan, je bent vriend met elkaar, dan wil je dat niet zomaar loslaten. Hè? Dan heb je veel meegemaakt en dan wil je ook elkaar niet in de steek laten. Dan, het is ook niet dat je dat dan ook ineens moet doen, dat ze ook hoogmoedig zijn. Als je dan zegt, ik wil met jou niet mee te maken hebben. Maar toch, als je oprecht de Heere dienen mag en vrezen mag, als de Heer in je leven komt, dan zul je toch voelen dat komt er een kloof. Maar dan mag je wel, als ze nou echt de vrienden zijn van de Heere gegeven, dan mag je ook voor ze bidden. Dan mag je ook bidden dat de Heer ook hen zal bekeren. En dat ook Heere aan hen zal denken. Dat de Heere ook hen zal trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dan mag je ook hopen en bidden dat de dag op mag aanbreken. Dat je echt vrienden kunt zijn. En dat er een vriendschap in de Heere mag zijn zoals David en Jonathan. We gaan terug naar de psalm, het zesde vers. Daar zegt David, ik was mijn handen in onschuld en ik ga rondom uw altaar, o Heere. Ik was mijn handen in onschuld. De kinderen, die misschien wel meeluisteren, moeten dan misschien wel gelijk denken aan een Bijbels figuur. De figuur van Pilatus, die ook schijnbaar op de Goede Vrijdag zijn handen in onschuld waste. Dat was niet zo. Want Pilatus liet wel degelijk het recht, het onrecht voortbestaan en gaf de Heer Jezus over en geestelde hem en hij vreesde zijn eigen positie. Hij vreesde de mensen meer dan de Heer. En zo deed hij toch onrecht. Hier is het toch anders. Ik was mijn handen in onschuld. Blijkbaar is er een beschuldiging. En David mag het weten. Heer, u weet alle dingen. Ik was mijn handen in onschuld. Wie zou dat nou uit de Bijbel, in Bijbelse tijd ook hebben kunnen doen? Ik denk zo bijvoorbeeld ook aan een Jozef, als hij in de gevangenis zit, als hij ten onrechte beschuldigd is. En dan had hij dat, en David heeft deze psalm natuurlijk later gedicht dan Jozef leefde, maar had bij wijze van spreken deze psalm kunnen zingen. En misschien zijn er ook wel onder de luisteraars, u leidt onrecht, maar de Heere weet ervan. En dat u zichzelf hebt onderzocht voor het aangezicht Gods. Keer op keer op keer. En dat u mag weten, Heere, u weet alle dingen. Ik was mijn handen in onschuld en ik ga rondom uw altaar, o Heere. Dat is met elkaar verbonden. David is dan ook hier in Gods huis. Dat is in zijn geval nog de tabernakel. De tempel zou gebouwd worden in de dagen van koning Salomo. Maar daar is hij, rondom uw altaar. En wat betekent dat nou bij het altaar te zijn? Dat betekent dat David zelf weet naar de Heere toe een zondaar te zijn. Dat David zelf weet in zijn leven zoveel dingen dat er zijn die hem schuldig stellen en waarom die om zou moeten komen. En waarom hij niet voor de Heere kan bestaan. Maar hij mag hier weten van die verzoening door het bloed. En dan mag je weten dat hij voor de Heere kan bestaan. Door dat bloed, door die gerechtigheid. Die het lam Christus eenmaal zal aanbrengen wat uitgebeeld werd. Door dat offerlam dat geslacht werd, dat geofferd werd, waar het bloed van gesprengd werd. Dat wees heen naar Christus. En door dat bloed mag hij rechtvaardig voor God zijn. Maar hij mag ook in de zaak waarin men hem beschuldigt, mag hij weten, Heere, naar u toe mag ik weten van verzoening, van vergeving voor al mijn onrechtmatigheden, al mijn ongerechtigheden en al mijn zonden, al mijn schulden. Maar juist omdat hij weet van die verzoening, mag hij ook weten In die zaak waarin hem onrecht wordt aangedaan, dat de Heer het ook van weet. De Heer weet ervan. Een mens kan alleen maar zeggen, Heer, doe mij recht. En kan alleen maar zeggen, ik wandel in oprechtheid. En kan alleen maar zijn handen in onschuld wassen, als hij ook mag weten van dat andere. Dat er voor zijn ongerechtigheden, voor zijn schulden en voor zijn misdaden en voor zijn zondedaden verzoening is en vergeving geschonken. Het bloed gestort en toegepast aan de ziel. Ik ga rondom uw altaar, o Heere. En wat mag hij dan doen? Dan mag hij alles vergeten, een ogenblik, vers 7. Om te doen horen de stem des lofs en om te vertellen al uw wonderen. Eerst klaagt hij over zijn onrecht. Maar dan vergeet hij het, bij het altaar, waar hij als een goddeloze in zichzelf voor God door genade, vanwege die vreemde gerechtigheid hem geschonken en toegerekend, niet schuldig verklaard mag worden, mag weten, God is met mij, vanwege dat offer dat gebracht zal worden, waar het bloed bij het altaar heen wees, van die Immanuel, Jezus Christus, meerdere David, uit het huis van David geboren, om te doen horen, de stem des lofs en om te vertellen al uw wonderen. O, mag u daarvan weten. Mag uw plaats zijn bij het altaar. Met een verbroken hart en met een verslagen geest. En met een schuldig gemoed naar God toe. Maar dan daardoor dat bloed, dat daar mag druppen. Door het bloed dat door de Heilige Geest toegepast mag worden door de Pinkstergeest. O, daar door de blik gericht op het lam, op het altaar. Dat daar nu helemaal gebracht mag worden. Het bloed gesprengd mag worden. Het offer dat gebracht mag worden. Waardoor de toren Gods gestild mag worden. Aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan. O, dan mag daar gezongen worden. Dan doet de Heer door de geest, de Heilige Geest, de lippen open. Omdat het hart vol mag worden. Van die genade Gods. Heere, ik heb lief, zegt hij dan vers 8, de woning uws huizes en de plaats der tabernakels, uwer eer. In de volgende psalm 27 mag hij zeggen, één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijn levens mocht wonen in het huis des Heeren. In die zin mag 26 de overgang zijn tussen 25 en 27. Heere, ik heb lief de woning uws huizes en de plaats der tabernakels, uwer eer. Horen we dat laatste woord, uwer eer. Waar de Heere aan zijn eer komt. Waar de Heere verheerlijkt wordt. Waar de Heere alleen overblijft en zijn naam de eer ontvangt. Daar ontvangt de zondaar vergeving. Daar proeft de zondaar de genade. Daar is het. Het is mijn goed, mijn zalig slot nabij te wezen. Bij mijn God, de eer des Heren, die zo nauw verbonden is aan zijn naam, maar die ook zo nauw verbonden is aan de genade die de Heer wil bewijzen aan een zondig mensenkind. O, mag u daar ook van zingen? Is de woning van Gods huis u ook zo lief? Is het u daarom ook zo'n smart niet te hebben kunnen opgaan? Is het daarom ook uw gebed dat u weer kunt opgaan? En ook als je mensen spreekt ook, dan kan er ook een vrees zijn om naar Gods huis op te gaan. Wat zal het betekenen als daar de psalmen gezongen worden en de kranten lezen de berichten, kan ons doen vrezen. Als daar de mensen zijn die ons mogelijk kunnen besmetten. Ja, dat is waar, daar moet ook wel de voorschrift ook gehouden worden. Daar moeten we ook niet roekeloos handelen. Desalniettemin, als daar de liefde tot Gods huis ons dringt, dan is er toch een groot verlangen. Dat we daar mogen zijn, met de stammen mogen opgaan. Daar mogen zijn waar de Heere belooft in het midden te zijn. Daar te mogen zijn waar zijn aangezicht gezocht wordt in het gebed. Daar te mogen zijn waar de prediking mag uitgaan van wet en evangelie, van oordeel en genade. Daar te mogen zijn waar de sacramenten bediend toch weer zullen worden op Gods tijd, op Gods wijze. Die plaats waar de Heer aan zijn eer komt, de tabernakel, uwer eer, waar de Heer verheerlijkt wordt. dan is het net alsof David hier terugkomt in de omstandigheden. En zegt, raap mijn ziel niet weg met de zondaren, nog mijn leven met de mannen des bloeds. Ja, dan omschrijft hij ook degene die hem blijkbaar betwisten. Zondaren zijn ze, mannen des bloeds, bloedvergieters. Of vers 10, in welke hand een schandelijk bedrijf is en welke rechterhand vol geschenken is die schandelijke dingen doen. En soms hebben ze geschenken bij zich om hun doelen te bereiken, om anderen voor zich in te winnen. O, wat gebeurt er veel in de wereld toen en nu. Wat gebeurt er veel, ook daarin. David weet ervan, de Heer weet er ook van. O, dat we het zelf daar niet onder gerekend zouden moeten worden. De zondaar, de mannen des bloeds, de schandelijke bedrijven doen. Die met de geschenken, met onze eigen geschenken, onze doelen proberen te bereiken. De boosdoeners, de goddelozen, de bedekte lieden, de ijdele lieden, de Heere, bewaren ons ervoor. En wie wordt er nou voor bewaard? Die mens die er naar achter moet komen dat het nou allemaal in zijn eigen hart te vinden is. Als we menen we zijn het niet, zijn we het juist wel. En wie het hart, het hoofd moet buigen, moet zeggen, het is allemaal ook in mijn eigen hart te vinden. En die mag nou het meest bij de Heere daarvoor bewaard worden. Maar ik wandel, vers 11, in mijn oprechtheid, verlos mij dan en zijt mij genadig. Dat is een antwoord toch op vers 2. Proef mij, Heere, verzoek mij, toets mijn nieren, mijn hart. Daar in Gods huis, daar bij het altaar, waar hij ook al beleed zijn hand in onschuld te wassen, mag hij weten in oprechtheid te wandelen. En dan mag hij ook de Heere vragen, verlos mij dan. Zijt mij genadig. En dan mag de psalm ook zo eindigen. Mijn voet staat op effen baan. Ja, dan mag het zijn een effen weg te betreden. Een effen rechte weg te gaan. Een vlak veld waarop jij mag wandelen. Een vlakke weg. Ik zal de Heere loven. Ik zal de Heere loven. Waar thuis, o ongetwijfeld ook. Voor de ogen van een ander, met de oren van een vriend in de Heer, een metgezel ook. Maar ook in de vergadering. En dat is nou een van die redenen. En waarvoor we nu ook zo mogen opgaan naar Gods huis. Ik zal de Heer loven in de vergaderingen. Op dit moment is het erg actueel, want het is zelfs hier nog voor de meditatie even over in de zaal. Over het zingen in de kerk. Ja, je leest het eigenlijk. Ik zal de Heer loven in de vergaderingen. Dat werd daar nou gedaan. Een van die voornaamste dingen nou. We mogen de Heer vragen. Dat het nog zal mogen plaats kunnen vinden. We weten het niet. We leggen het in Gods hand. Maar we zouden groot zijn als toch de naam des Heeren geloofd mag worden. Iets zo waardig is. Het gaat zo om zijn eer. Het gaat zo om zijn naam. Het gaat niet om ons, niet ons, o Heer, niet ons. Uw naam alleen geef eer. O, dat zo ook de uitgangen van ons hart zo mogen uitstrekken tot de eer en de verheerlijking van Gods naam. Daar mag David ook hier een type zijn van de Heer Jezus. Die in oprechtheid wandelde. Die bij ijdele lied niet zat, met bedekte lied niet omging, de vergadering de boosdoeners haatte, bij de goddeloos niet zat, die zijn handen in onschuld kon wassen. En die ging rondom uw altaar, o Heere, Goede Vrijdag. En hij ging daarom, hij ging daar, mag ik het met eerbied zeggen, hij liet zich binden om daar geofferd te worden. Om te doen horen de stem des lofs en om te vertellen al uw wonderen. En hoe lief heeft hij de woning van zijn vader. En hoe mag daar de hemel de woning van zijn vader zijn bij uitstek. En hoe mocht hij wandelen in oprechtheid. En hoe mag hij de Heere loven, te midden in de vergaderingen, te midden van al de zijnen. Met de triomferende kerk in de hemel. Maar soms, ach, mag het ook op aarde zijn. Bij de strijdende kerk. Ik zal de Heere loven in de vergadering. Dan mag er gemeenschap zijn in Christus, met Christus. En in hem met de Vader, maar in hem ook met de kerk. Van alle tijden plaatsen, zelfs de triomferende kerk. De Heere, schenk ons dat uit enkel genade. Amen. We willen met elkaar zingen nog van de 26e psalm, dan nu het 8e vers en het 12e vers, waar we zingen: wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemel, koning die ge u ter ere hebt opgericht. En ook vers 12, nu stap ik rustig aan, ik betreed een effe baan. Mijn God verhoort nu mijn gebed, ik zal hem met blijde klanken in zijn vergadering danken, wanneer zijn gunst mij heeft gered. Psalm 26, vers 8 en 12.
Thank you.
wel thuis. En nou ja, voor straks natuurlijk nog wel even wel trusten. En een goede nachtrust. En we hopen dat we elkaar zondag weer mogen ontmoeten op deze wijze. Rondom het woord hier in de kerk of thuis. Ook hartelijk dank ook Keesja Kopperman en Bart Dekker voor de zorgen. Vanavond de technische mogelijkheden om deze uitzending mogelijk te maken. Wel thuis ook. En we hopen tot ziens. Volgende week, dat kan ik nog melden, zal er dan een bijbellezing zijn. En daar worden dan ook mensen voor uitgenodigd.